onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 145 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 145, de eerste vier versen.
Exalt and rule.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het boek Openbaring, daarvan het 19e hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederop gestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu een schriftlezing uit Openbaring 19. En uit deze hoorde ik als een grote stem en een grote schare in de hemel zeggende: Halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij de Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Terwijl hij de grote oer geoordeeld heeft die de aarde verdorven heeft met haar hoererij. En hij het bloed zijner dienaren van haar hand gewroken heeft. En zij zeide ten tweede male halleluja. En haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neder in een baden God, die op de troon zat, zeggende: Amen, halleluja. En een stem kwam uit de troon, zeggende: Looft onze God, gij al zijn dienstknechten, gij die hem vreest, beide klein en groot. En ik hoorde als een stem een grote schare, en als een stem vele water, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. En laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad, want dit lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot de avondmaal van de bruiloft des lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. En ik viel neder voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zeide tot mij: Zie dat gij dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en uw broederen die de getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En die op hetzelfde zat was genaamd Getrouw en Rachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlam vuurs. En op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genaamd het Woord Gods. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des torens en der gramschap des almachtige Gods. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen, Heere der heren. En ik zag een engel staande in de zon en hij riep met grote stem zeggende tot alle de vogelen die in het midden des hemels vlogen, komt herwaarts en vergadert u tot het avondmaal des grote Gods. Opdat gij eet het vlees der koning en het vlees der overste over 1000, en het vlees der sterken en het vlees der paarden en degene die erop zitten, en het vlees van alle vrije en dienstknechten, kleine en grote. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heerleger. En het beest werd gegrepen met dezelfde de valse profeet, die de teken in zijn tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. En deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zilver brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard desgene die op het paard zat, het welks uit zijn mond ging, en al de vogelen werden verzadigd van hun vlees. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij dus Heer aangezicht gemeenschappelijk gebed. Heere, dat wij ook deze avond in uw huis mochten verkeren, opgekomen om te horen de woorden Gods. Want daarvoor hebt gij uw gemeente, en gij hebt uw gemeente wereldwijd, één kerk, één geloof, één Heere God en Vader van alle over en over alle. Omdat we daar ook in die kerk de gemeenschap der heiligen mochten ondervinden in en door Christus, want dat gaat ook van hem uit, van het lam Gods, van de leeuw van Judas stam. Heere, gij hebt u een volk geformeerd, die zullen eeuwig uw lof vertellen. En ook hier beneden, want in de hemel der hemelen, die eeuwig is en blijft, o, daar wordt gij al ten hoogste aanbeden door de 24 ouderlingen en de 4 dieren en door de engelen des hemels en ook door uw strijdende Sion aan deze zijde van het graf. O, want buiten u is er geen aanbidding dan alleen van de afgoden. En we hebben vanmorgen gehoord, dat is de wandel naar het vlees van die oude mens onder de wet, die zich wel wedergeboren noemt, maar het niet is, want dat is niet mogelijk. Die oude mens wordt nooit bekeerd. Maar die nieuwe mens, dat nieuwe schepsel in Christus, dat staat met hem op, ook op de laatste dag. Als wij die opstanding der doden in acht nemen, en dan hebben we ook daarvan, daaruit de kracht, de opstandingskracht van Christus gekend en geproefd en gesmaakt, waarmee we ook wederom geboren zijn geworden. Want uw volk is van boven geboren. Door de Heilige Geest die Heer is en levend maakt op de stem van de Zoon van God. De schepping was het werk van een drieënig God en ook de herschepping is het werk van een drieënig God. O Heere, dat we daarin nooit uit het oog zouden verliezen in wiens naam we gedoopt zijn, ook in de naam van een drieënig God. En dat is het bewijs dat uw werk aan uw knechten gezien zal worden, zoals het gezien is aan die allerhoogste knecht der knechten, de koning der koningen, de Heere der heren. Hij heeft u ten volle verheerlijkt en de heerlijkheid die legt hij op. Zijn heerlijkheid legt hij ook op degene die hij van eeuwigheid verordineerd heeft, in de tijd geroepen en gerechtvaardigd en ook verheerlijkt door uw eigen heerlijkheid. Heere, ook kom ons deze avond te hulp, want zonder u kunnen we niks doen, niet preken en niet luisteren, maar door de geest in ons gemoed die overvloedige regen te geven, met welk een aanvang nam op de Pinksterdag en ook een hoogtepunt, maar ook de nawerking op het late nageslacht. O, schenk gij het ons nog te ondervinden. Deze en die is in Sion geboren, onder klein en groot, jong en oud, rijk en arm, want gij handelt zonder aanziens des persoons. Heere, kom ons dan ook deze avond te hulp, omdat we van onszelf niks kunnen, dan alleen uw zaak verzondigen. Dat we niet zouden zwijgen, dag en nacht, nacht en dag, over uw naam, over de grote werken uw hand, om die te vertellen van land tot land, van stad tot stad, tot aan het uiterste der aarde. O, schenk uw genadige trouwe knechten ook deze dag de moed en de vrijmoedigheid om uw woord te verkondigen aan alle plaatsen uw heerschappij. Heren, het is alles buiten de lege plaats, want daar is Christus te vinden. Twee of drie of meer in zijn naam vergaderd met de ambtelijke bediening. Gij bekeert nog steeds elke dag mensen. Want gij hebt gezegd, voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu. Dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Heren, we moeten het persoonlijk horen uit uw eigen mond. Anders is het maar inbeelding. O, schenk gij ons die dat woord recht te snijden door de bediening van uw diepere geest. Naar de mening van uw geest. Want uw woord is voor geen tweeërlei uitleg vatbaar. O, ga ons met uw heilig voor, ook de medeluisteraars. Ach, wat leven we in ontzettende tijden. Toen wij jong waren, toen waren er nog zoveel kinderen Gods. En daar werd het mee gedeeld in de gemeenschap der heiligen. Christus in het midden. En wat is het nou leeg geworden? Het Sion is zo dun geworden. Jacob is zo dun geworden. Maar gij komt er niet aan tekort, want gij hebt alles van eeuwigheid bepaald. Ook de werken die zullen volgen. Ook kom over en help ons, Heere. En mag ook deze avond uw koninkrijk worden uitgebreid. Uw naam verhoogd. Om Jezus willen. Ja, geliefde, dit is ook wel weer een bijzonder hoofdstuk. Het gaat over twee avondmalen. Over de avondmaal van de bruiloft des lams en over de avondmaal Gods. En het eerste is tot zaligheid van Sion en het tweede is tot verdelging van de goddelozen. En u moet goed verstaan, tot onze enige troost bij de levende sterven behoort ook de ondergang van de grote hoer op zeven heuvelen. Want in de hemel wordt het halleluja gezongen over het oordeel der grote hoer. En ook de apostelen die worden aangespoord, bedrijf vreugde over haar, gij hemel en gij heilige apostelen en gij profeten. Want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld. God heeft zijn wraak aan haar uitgevoerd. En de sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee, zeggende: alzo zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden en zal niet meer worden gevonden. En met de grote stad Babylon, daar wordt Rome mee bedoeld. Dat is vanaf de kerkvaders is dat al beleden en in Gods woord gegrond. Babylon, dat is de stad van de grote hoer. Wee die grote stad Babylon, die sterke stad, want uw oordeel is in één uur gekomen. En Babylon, dat is de zetel van de antichrist. En dat is door alle tijden geleerd en het wordt in onze dagen godslasterlijk ontkend. Maar hier staat geschreven dat de ondergang van Babylon, de vrouw op het beest, de hoer op zeven heuvelen, die zal niet alleen ondergaan, maar ook haar volgelingen. Die zullen in die val worden meegenomen, ten eeuwige verderven. En na deze hoorde ik als een grote stem in een grote schaar in de hemel zeggende: halleluja, want daar mag vreugde over bedreven worden, niet zozeer in hun ondergang, maar dat de ere des Heren daarin zo grotelijks verheerlijkt wordt, omdat daar de Heren zijn belofte komt te vervullen. Mij komt de wraken toe, ik zal het vergelden, zegt de Heren der Scharen. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Daar mag niet aan getwijfeld worden. En het wordt ook bezongen. Terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft die de aarde verdorven heeft met haar hoererij. En hij het bloed zijn dienaren van haar hand gewroken heeft. Dus daar staat hetzelfde als in het vorige hoofdstuk in vers 20. Want God heeft uw oordelen aan haar geoordeeld. Dat betekent Hij heeft het bloed zijner dienaren van haar hand gewroken. Ja, er is zoveel bloed gevloeid waarvan Rome de dader was, de initiatiefnemer. En als hij gaat logenen dat Rome de opeenvolging van Paus de Antichrist is, dan vertreed je ook het bloed der martelaren. Dan ben je een satanist. Ik zeg het bij God vandaan, want Gods woord is er wel zo absoluut duidelijk in, voor geen tweede uitleg vatbaar, dat Rome de antichrist is, de zetel van de geestelijke antichrist. En als dat ten onder gaat, de koningen der aarde die met haar goereerd hebben en weelde gehad hebben, zullen haar bewenen en rouw over haar bedrijven, want wanneer zij de rook van haar brand zullen zien, van verre staande uit vrees van haar pijniging zeggende, wee wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want het zal blijken niet meer te zijn als verrot hout. Ja, en kaneel en reukwerk en welriekende zalf, wierook en wijn, want de houten handel op te bestaan. En de lastbeesten en schapen en van paarden en van koetswagens. En moet je goed luisteren wat er staat in het 13e vers van het vorige hoofdstuk. En van lichamen en de zielen der mensen. Wat betekent dat? Dat is de lichamen der levenden tot slaven makende en de zielen der afgestorvenen verkopende om uit haar verdicht vage vuur door indulgenties, aflaten, bedevaarten, zielsmissen en dergelijke verlost te worden. Dus hier wordt al in het laatste Bijbelboek voorzegd wat er in onze dagen gebeurt. Het mensdom wordt tot slaaf gemaakt. Maar daar komt een eind aan in de val van Babylon. De Heer zal Rome in één uur vernietigen. En niet alleen het geestelijke Babylon, maar ook het wereldlijke Babylon, de wereldlijke antichrist. Er zijn drie hoofden in de wereld, drie bolwerken. Rome, de geestelijke antichrist. En Washington DC, de wereldlijke antichrist. En Londen, de financiële antichrist. Het zal allemaal vergaan, want hier staat het ook letterlijk geschreven. Al wat lekker en wat heerlijk was, is van u weggegaan en gij zult dat zelf niet meer vinden. Goud, wierook, mirre, welriekende houten en allerlei ivoren vaten. En allerlei vaten van kostelijke hout en van koper en van ijzer en marmersteen. En waarvan goud en van zilver en van kostelijk gesteente en van parelen en van fijn lijnwaad en van purper en van de zijde en van scharlaken. En noem maar op wat er genoemd staat in dat vorige hoofdstuk. En ze wierpen stof op hun hoofden en riepen wenende, ja, om een lekke emmer. En rouwbedrijvende zeggende, wee, wee die grote stad in welke alle die schepen in de zee hadden, van haar kostelijkheid rijk geworden zijn, want zij is in één uren verwoest. Dus dan komt er een hele grote collapse van de wereldeconomie. Zo kan je het wel verstaan. Het geld zal niks meer waard zijn. En ook, denk er goed om, het goud en het zilver niet. Nee, want als je denkt dat dat allemaal overeind blijft, als de Heer deze oordelen gaat uitstorten. Nee, want de sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee. Zeggende, aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden en zal niet meer gevonden worden. En ook de navolgers van Babylon, van Rome, van de antichrist, ja, die hebben heel hun leven feest gevierd, wat je kan lezen in dat 22e vers. En geen geluid des molens zal in u meer gehoord worden. En daar mag van gezongen worden, want daar worden ze toe aangedreven, de heilige engelen. Bedrijf vreugde over haar, gij hemel en gij heilige apostelen en gij profeet, want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld, terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft die de aarde verdorven heeft met haar hoererij en al die presidenten die bij de antichrist op bezoek gaan, ze zullen er allemaal mee ter helle varen. Dus ook de navolgers van de antichrist, ook de ontkenners die beweren dat Rome de antichrist niet is, die zullen allemaal ter helle varen.
Want die bedrijven de grootste godslastering. Dat zijn de reformatorische schriftverkrachters in onze dagen. Die denken het beter te weten als de Heilige Geest, waardoor Gods woord is geïnspireerd, opgetekend. En de 24 ouderlingen en de vier dieren. De vier dieren heb ik al gezegd, dat is de triomferende kerk. Die vielen neder en aanbaden God, die op de troon zat, zeggende amen, halleluja. En daar mag vreugde over bedreven worden, over de ondergang van dat christenvervolgende en bloedveroorzakende antichrist, dat bolwerk. Rome zal straks niet meer bestaan. Daar legt wel de nadruk op dat tot de enige troost behoort de ondergang van de goddelozen. En daar hoort ook de ondergang van de antichrist onder. Daar wordt nooit over gesproken. Omdat ze niet meer durven, er is geen durven aan. Dat behoort tot het ware geloof. De opeenvolging van pausen is de antichrist. En een antichrist die hoeft niet meer te komen. Die geest was er al in Paulus' dagen. En Rome heeft zijn zetel, de antichrist heeft zijn zetel in Rome. De hoer op zeven heuvelen. En dan zal die grote hoer geoordeeld worden. En in 1 uur vernietigd worden. Ja. We kunnen het ook lezen in die vorige hoofdstukken. Het staat allemaal in Gods woord opgetekend. Want ik heb gezegd, Openbaring is eigenlijk één boek. Een aaneengesloten boek. En een uit de zeven engelen die de zeven violen hadden kwam en sprak tot mij en zeide, kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren. Dat betekent vele volkeren. Gelijk de ware kerk van Christus bij een eerbare vrouw, bekleed met de zonne versierd met de kroon van 12 sterren, vergeleken is. Zo wordt hier de afvallige kerk, vergeleken bij een versierde hoer, die Christus, de enige bruidegom, verlatende zich tot andere mannen, dat is tot afgoden en andere patronen begeeft, maar veel erger dan dat. Die pretendeert, en ik kan het niet genoeg herhalen, en er staan in die kanttekeningen, die zijn er wel ontzettend uitgebreid over, omdat dat zo fundamenteel is. Daar hebben ze wel goed aan gedaan, om dat zo uitgebreid te beschrijven, de ondergang van de stad Babylon, het bestaan van de antichrist en het triomf wat Christus over haar behaalt. Ja. En ik hoorde als een stem ene grote schare en als een stem vele wateren en als een stem van sterke donderslagen zeggende. En dat zal dan ook niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Dat zal geen geluid zijn in een verborgen hoekie. Nee, het is een geluid van vele wateren, neerstortende wateren, van sterke donderslagen zeggende halleluja. Want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst en getriomfeerd. Zo kan je het ook vertalen. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven. En nou komt er een gevaarlijk iets als hij dat verkeerd verstaat, hem de heerlijkheid geven, want in vers 1, na deze hoorde ik als een grote stem, een grote schare in de hemel zeggende halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht, zei de Heere onze God. Dat is niet een wens, maar een feit. Je kan God geen heerlijkheid toewensen die hij heeft. Dat moet goed verstaan. En dat zal wel een vruchtgevolg zijn om de heerlijke Heere hem de heerlijkheid te geven als vruchtgevolg der genade Gods. Want de bruiloft des lams is gekomen en heeft zijn vrouw zichzelf bereid. Nou zeggen er velen dat die bruiloft des lams op aarde zal geschieden voor de wederkomst van Christus. En al die ketterijen, die worden niet meer bestreden. Want niemand heeft iets in huis om in onze dagen nog een ketterij te willen leggen en te bestrijden en censureren. Alles mag geleerd worden. Werkelijk alles mag geleerd worden. En die dominees die zitten in allerlei verbanden. Daar zijn ze dan lid van. Met Sodom en Gomorra. Het Sodom en Gomorra van Egypte. Want zo wordt het ook in Gods woord genoemd. Al waar de Heere gekruisigd is. Moet goed verstaan hoor. Het Egypte. Het heidense Egypte waar Gods volk zo verdrukt is geworden. Dat wordt het Sodom en Gomorra, het geestelijke Sodom en Gomorra genoemd. Waar onze Heere gekruisigd is. Als hij daarmee meedanst, dan is talen horen is uitgesloten. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met een rein blinkend fijn lijnwaad. En dat is een ander kleed dan waar Jozua de hoge priester overnieuw werd bekleed. Want dit gaat over het kleed van de gerechtigheid van Christus. En dat kan je niet vervuilen. Nee, want dat is rein en dat blijft rein. Dat zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn. Ik heb u dat wel eens meer uitgelegd. Dat betekent die van eeuwigheid geroepen zijn. Niet worden, zijn. Zalig zijn zij, dat zal ook voor de kerk met een hoofdletter het eeuwige wonder zijn, dat zij blijken geroepen te zijn. Dat is niet verankerd in de orde des heils, zoals we die vanmorgen uit Romeinen 8 hebben voorgelezen. Verkiezing, roeping, rechtvaardiging, heiliging. Nee. Die geroepen zijn tot het avondmaal, want dat is verankerd in de verkiezing. Die van eeuwigheid geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. Je moet dat wel zuiver houden, ook voor jezelf. Want bij de remonstranten treedt alles in verandering in de tijd. En God verkiest op voorgezien geloof. Dat leren ook de remonstranten. Nou, dat is wel zo'n godslastige ketterij. God verkiest van eeuwigheid. Eer dat ik begon te leven, zegt de psalmist, was ik al in uw boek geschreven. Dat is allemaal van eeuwigheid bepaald en er is geen afval der heiligen. Nee. Als je afvalt, dan ben je nooit een heilig in Christus geweest. Zo eenvoudig is dat. Dus geroepen tot de bruiloft des lams, die geroepen zijn tot de bruiloft des lams, die zullen er ook zeker aan deelnemen. En hij zei dat op mij, deze zijn de waarachtige woorden gods. Dat betekent, Johannes op Patmos moest die waarachtige woorden gods ook opschrijven in een boek. En samenbundelen en die rondzenden aan de 7 gemeenten in Klein-Azië. Ook voor de kerk van alle tijden en plaatsen, want dat is daar een beeld van. De 7 gemeenten in Klein-Azië, die bestaan nog niet letterlijk. Ja, die namen, maar nee, die gemeentes. Maar dat is een vertegenwoordiging van de gemeente van Christus, waar ze zich ook op aarde bevinden. Ja, en dan valt Johannes vanwege dat onbevattelijke wonder wat hem ter oren gebracht wordt en wat voor hem ook door het geloofsoog zichtbaar is, nederdalende van God uit de hemel. Johannes mocht daar inblikken en dan valt hij voor de engel neder om hem te aanbidden en hij krijgt geen scherpe bestraffing. Zie dat gij het niet doet. Net zoals Cornelis, de hoofdman, voor Petrus neervalt in aanbidding. En Petrus richtte hem op, want hij wist wel wat hij zelf had gedaan, de meester verloochende. Nou, dan kon hij zijn broeder kon hij nog wel even oprichten, lieflijk oprichten. En zie dat gij dat niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen die de getuigenis van Jezus hebben, aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Ja. Als we dat gaan verstaan, dan ondervinden we, dan zien we daar ook de rijkdom. Dat is eenzelfde zaak met de geest, de profetie van eenwaardigheid, waaruit hij bewijst dat zij beide dienstknechten van Jezus Christus zijn. Zowel de engel als Johannes. De engel stelt zich niet boven Johannes, nee, want hij kijkt eigenlijk tegen Johannes op. Zo moet je het echt verstaan, omdat engelen kunnen niet blikken in het geheim van zalig worden. Johannes wel. Ja, Johannes wel, want die wist bij ondervinding het geheim der zaligheid. En dan begint het eigenlijk waar ik beginnen wilde, maar ik heb u dat eerste gedeelte ook voorgehouden, omdat, ja, je moet eigenlijk, als je iets uit Openbaring preekt, heel Openbaring lezen of ermee bekend zijn. Want alles staat met elkaar in verband. En ik zag de hemel geopend. Dus weer gaat die hemel open voor Johannes. Op Patmos en zie een wit paard en die op hetzelfde zat was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg en gerechtigheid. Hè? Dat witte paard, de ruiter op het witte paard is Christus. En hij overwinnende overwon. En ik zag de hemel geopend en zie, want er komt nog een Armageddon. Er komt nog een Armageddon. En dat gaat ook gepaard met de verwoesting van Babylon. En zie een wit paard dat is bekleed tot teken van zijn overwinning, maar ook van zijn gerechtigheid. Dat wordt in Gods woord met de kleur wit. De mantel der gerechtigheid van Christus, dat is ook wit. Want ik zal uw zonde maken wit als sneeuw. al waren zij rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Je zou zeggen, die strijd is toch al overwonnen aan het kruis. Jazeker, jazeker. Maar de Satan gaat nog voort, hoewel die overwonnen is. De zonde woekeren nog voort op deze wereld. En dan ontstaat er een strijd, aangevoerd door de antichrist, om het rijk van Christus te vernietigen. En zijn ogen waren als een vlam vuurs van die verhoogde Immanuel, en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden, namelijk in elkander gevlochten tot een teken van zijn menigvuldige heerschappij. Ook boven de draak en het beest met 7 hoofden en 10 gekroonde hoornen, want hij is de koning der koningen en de Heere der heren. Ja, en als je nou uit het raam kijkt en de berichten leest, dan lijkt het wel of dat de duivel regeert. Maar je moet altijd goed verstaan wat er in deze wereld gebeurt. Dat loopt God niet uit de hand, want zijn koninkrijk is niet van deze wereld. De Heer zegt, als mijn koninkrijk van deze wereld zou zijn, dan zouden mijn dienaren wel uitgetrokken zijn om voor mij te strijden. Ja, ze hebben wel gedacht toen die op die ezel richting Jeruzalem, Hosanna gezegend is hij, die komt in de naam des Heren. Ze dachten, nou gaat het gebeuren, nou gaat hij de Romeinen verslaan, nou gaat hij de zetel in Jeruzalem innemen en er zal niemand meer tegen hem opstaan. Ze hebben daar ook geheel uit het oog verloren dat Christus niet gekomen is om deze wereld beter te maken. Nee, hij zegt, ik maak een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont, omdat in deze tegenwoordige wereld de ongerechtigheid zegeviert. Ja, de boventoon viert, laat ik het maar zo zeggen. Het zal niet zegevieren, nee, nee. Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natie. Hij voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlam vuur, want zijn ogen doorlopen de ganse aarde. En op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. Hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. Heren der heren, koning der koningen, heren der heren. Dat wordt je pas medegedeeld als je onder het koningschap en de regering staat van koning Jezus. Want dan ga je hem ook in die naam eren. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. Geverfd is eigenlijk een verkeerd woord. Er staat in de grondtaal baptizo. Dus het kleed dat in bloed gedoopt was. Dat staat er eigenlijk letterlijk. En dat is ook zo, want zijn naam wordt genaamd het woord Gods. En dat ga je al je belang inzien in die ene naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Het woord Gods, want zijn klederen zijn in bloed gedoopt ten aanzien van zijn lijden voor ons, als ten aanzien van het bloed zijner vijanden waarmee zijn kleed in deze slachting was gedoopt. Dus het is tweeërlei, hè? Het is tweeërlei. Wat de zaligheid betreft voor Gods volk is de ondergang van de goddelozen. Het is altijd tweeledig. Gods gerechtigheid werkt tweeledig. Ja. En de heerlegers in de hemel, dat zijn de engelen. 1000 × 1000, 10.000 × 10.000, zijn miljoenen engelen. Die volgen hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. Want daar zijn ze al krachtens hun schepping mee bekleed. Engelen hebben geen verzoening nodig. Ik zeg het nog een keer. Die dat wel leren, die maken de hemel onrein, de woonplaats van God. Daar zou dan zonde zijn. Nou, naar die hemel wil ik niet. Naar die hemel waar zonde is, daar wil ik niet heen. Nee. Maar waar God alles is en in alle, daar is enkel gerechtigheid. En daar zijn de engelen al vanaf hun schepping bekleed met wit en rein fijn lijnwaad. Gods volk wordt daarmee bekleed. De engelen die leven uit de gerechtigheid Gods. Die hebben geen genade nodig. Adam en Eva hadden in het paradijs geen genade nodig. Waarom wordt daar zo moeilijk over gedacht? Waarom wordt er altijd filosofie bijgehaald? Van ja, van Vlastuin zegt, van al die aardscheuringen en van al die aardverschuivingen, dat kan je allemaal niet op de schuld van mensen zetten. Wiens schuld is het dan wel? dat deze aarde ondergaat. Met die natuurrampen en die oorlogsrampen. Wat een godslastering wordt er niet uitgebraakt in onze dagen. Wij zijn van elke scheur in de aarde de schuldigen. Want heel de schepping is door ons verwoest. We hebben toch gezegd, het ganse schepsel verkeert in een barensweep tot nu toe. En daaronder vinden Gods geroepen heiligen de geestelijke barensweeën van. Omdat Gods naam zo in het kwadraat gelasterd wordt, zijn leer ontheiligd wordt. Christus zijn kroonrechten vertrapt. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? En de koningen der aarde staan op en strijden tegen God en zijn gezalfde koning. Maar dan zal die spreken in zijn toren en zullen ze roepen, bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons, want de toren van het lam is gekomen. Dat zal wat zijn als je in die droomwereld hebt geleefd. Van ja, alles komt goed. Hoe alles komt goed? Het is alles verkeerd gegaan in het paradijs. Er is geen enkele verwachting van de mensheid. Niet van één mens. Heel de wereld voor God verdoemelijk. Waarom wordt daar altijd overheen gestapt? Over die val in Adam. Omdat de mens zichzelf wil helpen. Geen God, niemands knecht. Zonder God en zonder gebod. Wil die de eeuwigheid aan doen. Kijk hem maar na. En als je nou jezelf kent, dan moet je dat volmondig beamen. Maar er komt een eind aan al die opstand, want uit zijn mond ging een scherp zwaard, dat is zijn woord, opdat hij daarmede de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede en hij treedt de wijnpersbak, daarom is zijn bloed geverfd, in bloed gedoopt, ook ten aanzien van zijn toren. Hij treedt de wijnpersbak van de wijn des torens en het kleed waarmee hij gekleed is, dat wordt in die wijnpersbak gedoopt met bloed geverfd, staat er. Hij treedt de wijnpersbak van de wijn des torens en der gramschap des almachtige gods. Dat eindoordeel, dat zal alles vernietigend zijn van degene die niet geschreven staan in het boek des levens des lams. Dus refodom. Je gelooft het niet, want je gelooft natuurlijk al die leugens in dat van God vervloekte RD. Dat is de meest goddeloze krant ter wereld, omdat die al die leugens braakt als een draak onder een christelijke vlag. Alles geschiet in deze wereld onder dekmantels. Als je dat nog niet doorhebt, dan ben je niet eens een christen. Want dat is duidelijk in Gods woord geopenbaard. Dat we van haver te God bedrogen worden. En de Heer spreekt de vloek erover uit. Vervloekt is een man die vlees tot zijn arm stelt. Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt. Is je dat niet genoeg, die woorden Gods? Dan word je toch wel vierkant afgebracht. En dan zou je toch tot Christus je toevlucht moeten nemen. Hoewel van nature een mens daar te dood voor is. Een mens onderneemt geen stappen hoor. Nee, dan komt hij er wel achter als je het gebod van bekeert u. Als je dat serieus gaat nemen en dan ga je geloven dat je verloren ligt van God. En dat je nog geen vinger kan bewegen tot je eigen zaligheid. Omdat je het oordeel alleen maar zwaarder maakt met al die bewegingen. De Heer komt eraan te pas. Hij heeft heil besteld bij ene held die verlossen kan. Als je nou weet dat hij het adres is, waarom roep je dan zijn grote naam niet aan? En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven, Koning der Koningen en Heere der Heren, want hij is het. Ja? En daar werd hij door de Farizeeën om gegodslasterd. Hij heeft zichzelf goden even gelijk gemaakt en hij was God. Ja? Hij is God tot in eeuwigheid, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dus die godslastering, ja, die wordt met de eeuwige rampzaligheid betaald, uitbetaald. Een mens hoeft niks voor niks te doen. Als jij je niet bekeert, dan val je er eeuwig buiten. Oh, dat we toch eens God op zijn woord zouden geloven. Want dit is Gods woord, dit is geen mensenwoord, dit is Gods woord. En de paus die heeft op zijn dij en op zijn mijter geschreven, Vicaris Filii Dei. En daarmee pretendeert hij de plaats bekleden te zijn van Christus. En dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Dat kan nooit meer vergeven worden. Ik ga geen paus naar de hemel. Ik herhaal het maar weer eens. En dat wordt helemaal gereformatoriseerd door Steef de Bruin. In die poepkasten, zal ik het maar zo eens zeggen. Want dat gaat ook alles ter helle hoor. Dat gaat allemaal ter helle. Dat is allemaal waste, niet alleen waste of time. Ze zijn er met opgeheven hand mee bezig om Christus zijn koningschap te ontnemen en om zijn leer te verkrachten aan alle kanten. Die huigen ook, die spot gewoon met de Statenvertaling, met het woord. En er moet weer een nieuwe Statenvertaling komen. Nou, als hij hem koopt, dat is een bewijs van ongenade. Want als hij weet, dan weet je ook, als hij Christus kent, dan weet je ook dat de Statenvertaling door God gegeven is, als door het wonder. Dat kan je niet ontkennen. En die Statenvertaling is ook maar een vertaling, maar denk er goed om, er bestaat geen betere vertaling tot op de dag van vandaag. Ja, die Old English Version, als het erop aankomt is die nog zuiverder. Niet de King James, maar. En ik zag een engel staande in de zon. Ja, dat is beeldspraak, want dat is de hoogste verheven plaats onder de hemel, hè? Onder de hemel. En hij riep met grote stem, zeggende tot alle vogelen die in het midden, want als de afrekening komt, dan komt ook dat tweede avondmaal, dat avondmaal des grote gods, dat is niet ter zaligheid hoor, dat is het eeuwige oordeel waartoe die engelen, de vogelen, bijeen vergadert, roept, komt herwaarts en vergadert u tot het avondmaal des grote gods, opdat gij eet het vlees der koningen, en het vlees der overste overduist, het vlees der sterke en het vlees der paarden en degenen die daarop zitten. En het vlees van alle vrije en dienstknechten, kleine en grote. En dan komt de mens erachter dat zonder verzoening, dat God een verterend vuur is en een eeuwige gloed. En dat je vlees door de vogelen zal gegeten worden. Al heb je van God een afgod gemaakt, een Baal, want het kan ook op een hele vrome manier. En er zijn wat Baals, ook in onze dagen. Baal Berit, dat is een voorzichtig verdrag met de hel, een verbond met de duivel. Baal Peor, zijn voorbehoedsmiddelen, de pil, morning after pil, die door Van der Vlies werden gerecommandeerd. En Baal Zebub, in dat kader stond de waarzegster van Endor. En Simon de Tovenaar. Baal Astaroth, dat is de seksgodin. En er zijn er nog veel meer. En daar in dat Baalrijtje staat ook SGP-RD. Dat zijn de gouden kalveren van het Reverdom. En daar wordt voor gebeden, er wordt geld voor opgehaald. En God neemt er geen cent van aan. Helemaal niks. Ik heb vanmorgen gezegd, als je lid bent van een politieke partij, dan is je wandel naar het vlees. Ofwel, dan bevind je eigenlijk onder de wet, onder de toren Gods. En dan ga je ten verderve. Als je wil beweren dat lid zijn van een politieke partij behoort tot de wandel naar de geest, dan ben je een satanist. Ja, ik moet het wel zo zwart-wit preken hoor. Want het is of-of. Het is niet en-en. Dat willen ze er in onze dagen van maken. Net zoals mijn moeder vroeger mij naar de bakker stuurde om een half om half. Nee, zo is het geestelijk is en ken dat helemaal niet. Je loopt of op de smalle weg des levens, of op de brede weg des verderf en op de smalle weg des levens, dan kan je niks meer aan de hand houden wat zich op die brede weg zich aanbiedt, aantoont, openbaart. In die doorgang door de enge poort, daar wordt finaal mee afgerekend. Die oude mens, die loopt niet op de smalle weg, die loopt alleen maar op de brede weg. En van nature behoren we tot die oude mens onder wet. Maar gij hebt die oude mens afgedaan. Gij hebt de nieuwe mens aangedaan. En dat wordt wel niet herhaald, maar wel bevestigd. Doet aan de Heer Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheid. En als je nou meedanst, hier staat ook het globalisme beschreven. Opdat gij eet het vlees der koningen die aanvoeren, die het globalisme aanvoeren. Het vlees, overste de duizenden, al die legeroversten die meedansen met dat globalisme. Het vlees der sterken, die zeggen dat ze sterk zijn, maar het niet zijn. Het vlees der paarden en wagens en die daarop zitten, op die paarden en het vlees van alle vrije en dienstknechten. Want ieder mens wil wel vrij zijn in het bedrijf van zijn geloof. En dat zal dan blijken geen waar geloof te zijn, want op de brede weg des verderfs wordt geen waar geloof beoefend. En daar vind je RD en SGP en al die afgevallen Revelkerken, allemaal op de Bredeweg des Verderfs. Dat hebben de oudvaders in vroege dagen, ze hebben het wel geweten omdat het in Gods woord staat opgetekend, maar ze hebben toch daarvan de inhoud niet gekend. Je moet goed verstaan, we leven nou in ook een unieke tijd, kan ik het noemen. Dat is het laatste van de laatste dagen. Dat is wel een unieke tijd, want dat is ook eenmalig voor die tijd. En het gaat snel naar een einde. Duisternis zal de aarde bedekken, donkerheid de volken. Maar over u, als die zonne der gerechtigheid in ons leven is opgegaan, ja, die zon gaat nooit meer onder. Dus in dat verband, ik zag de engel staande in de zon, om de gehele lucht doorgehoord te worden. Ja, maar hij staat in de zon. Dat betekent, hij staat voor God. Zo kan ik het ook vertalen. Hij staat voor God, de archangel die laatste bezuin blaast. En hij riep met een grote stem tot al het gevogelte die in het midden des hemels vlogen, kom herwaarts. En vergatert u tot het avondmaal des grote Gods, want u is een maaltijd bereid. En dat tot oordeel van alle degenen die het beest hebben aanbeden en die handel gedreven hebben met het geestelijke en wereldlijke antichrist, de financiële antichrist. Er is maar één, de antichrist. De geestelijke antichrist, waarvan Rome de zetel is, dat is de antichrist. Dat is tegen Christus, jazeker, maar die pretendeert instead of, in plaats van Christus te zijn. Als je nou niet doorhebt dat dat de zonde tegen de Heilige Geest is, onvergeeflijk, kunnen niet meer vergeven worden. En de gevolgen zijn er natuurlijk ook duidelijk van. Ze hebben op het Concilie van Trent de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen vervloekt. En ze zullen het ook in der eeuwigheid niet terugnemen. Want Rome spreekt als de draak. Dat staat al duidelijk in Gods woord. Waarom wordt er altijd van afgedenkt? Omdat ze vrezen dat ze ermee omkomen en daarin wordt die ontkenning verzonnen dat de opeenvolging van pausen niet de antichrist is. Dat wordt ontkend. Als je met zulke drogredenen God uit handen wil blijven, dan weet je niet wie God is. Dan weet je niet wie God is. Hoe is het met Agab? We zijn het nou wat aan het lezen. Het einde van Agab en Jezebel. En die mensen dachten ook dat ze de macht in handen hadden van de toenmalige wereld. Hoe is het afgelopen? Jehu gaf opdracht om Jezebel te begraven. En ze konden heel de lichaam niet meer vinden. Alleen een paar bonen en twee handpalmen. Want dat had de Heere voorzegd. De honden zullen haar vlees eten. En ze was al verscheurd en verslonden. Net nadat Jehu, want hij voerde de opdracht des Heeren wel getrouw uit. Ja, heb heel dat geslacht van Agab uitgeroeid. Ook zijn zoon Joram, die sloeg hem op de vlucht. Maar hij schoot een pijl en ging dwars door zijn lijf. Kwam er een andere kant uit. De Heer had dat allemaal voorzegd. Dat zal gebeuren met het geslacht van Agab, helemaal uitgeroeid. Ja, en de vogelen hebben zich vergaderd tot het avondmaal des grote Gods. Dat zal ook het einde betekenen en daar is in de hemel vreugde over. Want dat behoort tot de verheerlijking van God drieënig, de ondergang van de antichrist en haar volgelingen. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers, zie je? Hun heerlegers, hun volgelingen, vergaderd om de krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heerleger. Dat heeft natuurlijk geen enkele kans. En de kanttekeningen zeggen hier ook zeer terecht. Dat is de antichrist zelf die het hoofd van dit leger is en die zijn drie onreine geesten had uitgezonden tot de koningen der aarde om hen tot deze laatste krijg tegen Christus en zijn kerk op te maken. Dus er komt nog een grote christenvervolging. Voordat Christus wederkomt op de wolken des hemels, dan slaat de draak nog zijn laatste slag met zijn staart. Daar moet je op rekenen, daar moet je op voorbereid zijn, want het komt. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heerlegers, tegen zijn volgelingen. Dus het beest, de antichrist, maakt zich op met zijn heerlegers om oorlog te voeren tegen Christus, die op het paard der overwinning zat, tegen zijn heerlegers. En dat noemen we wel Armageddon. Je kunt er ook voor vertalen dal van Megiddon. Armageddon. Ja, dat is de laatste slag. En de overwinning staat al vast. Want hij gaat, Christus, als overwinnaar over dood, hel en graf, gaat hij op het witte paard der overwinning om overwinnende en hij overwon. Ja, dat staat ook al vast. Dat staat allemaal vast. Want er staat in het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet. Dus het beest werd gegrepen. Dat is door Christus macht en dat levend gelijk in het volle uitgedrukt staat. Deze twee worden geestelijk en de wereldlijke heerschappij van de antichrist bedoeld. De valse profeet, de geestelijke antichrist, het beest, de wereldlijke antichrist werden gegrepen. En met hetzelfde de valse profeet, de opeenvolging van pauze, die de tekenen in tegenwoordigheid van hetzelfde had gedaan en door welke hij verleid had, degene die het merkteken van het beest ontvangen hadden. Nou, je bloed zal antivries worden, dat zal ik je wel zeggen hoor. Als je zo God tegemoet reist, de eeuwigheid tegemoet reist, met een ongeredde ziel, want dan hou je het onder deze verleiding niet uit. Het DSGP zijn gezet om het Revo-Polk klaar te stomen voor de aanvaarding van het teken van het beest. Hier staat het alles beschreven. Want je moet maar kijken hoe die aartsleugenaar, God stort hem in de dood, maar hoe die aartsleugenaar zijn leugens uitbraakt. Israël is niet oorlogszuchtig. Als er één land oorlogszuchtig is, is het Israël. Want die geeft ook zijn opdracht en bevel aan Amerika wat zij aan oorlog moeten voeren. Ja, dan weet je ook hun agenda. Je weet het allemaal. Staat in Gods woord geopenbaard. En ook die slavernij die zal ophouden te bestaan. Die nou wereldwijd proberen ze de mensheid onder slavernij te brengen. Eerst 6 of 7 miljard uitroeien en de laatste 500 miljoen. Ja, dan hebben ze zich een Walhalla ingebeeld. Net zoals Hitler hoor. Hitler en Himmler hadden dat ook helemaal bedacht. Zo'n soort rijk van Walhalla. Waarin hun voeten gekust werden en noem maar op. Nou, dat is al ter ziele. Maar die geest, die nazi-geest, is nog springlevend. En dan gaat hij er allemaal uitroeien. En verderven. Want het beest werd gegrepen met dezelfde valse profeet. Die de tekenen in tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden. En als je onbekeerd bent, ben je tegen die ontvangenis niet opgewassen. Dan moet je ernstig voor waarschuwen. Alleen degene die geschreven staan in het boek des levens des lams, die worden door God bewaard. Die worden daarvoor bewaard. Anders zou je geworpen worden in de poel die daar brandt van vuur en zilver. En de volgelingen van de antichrist, de overige staat, er werden gedood met het zwaard, desgene die op het paard zat, het welk uit zijn mond ging en wat ook al eerder beschreven staat in dit hoofdstuk. En alle vogelen werden verzadigd van hun vlees. Ja, we zullen er eerst van zingen, gemeente. En wel van dat vijfde en zesde zangvers van Psalm 145. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. Wie nederstort wordt door u opgericht. Als het een vallen in de zonde betreft. Ja, maar een leven in de zonde. Ja, dan moet je eigen heden bekeren. Want de rechter staat voor de deur. En het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werkt. Dat wordt erkend. Van harte erkend in die doorgang door de enge poort. Zijn goedheid. Kent in het ganse heelal in perk 5 en 6 van Psalm 105. 20e hoofdstuk een beetje opgeschoven moeten worden naar vers 7, want die eerste 6 versen behoren eigenlijk tot hoofdstuk 19. Eigenlijk moeten alle hoofdstukken opgegeven worden, want dat is maar mensenwerk, hè? Dat was oorspronkelijk niet zo. En ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En dat moet de levende kerk tot grote troost worden, want die engel, daarmee wordt Christus afgebeeld, want hij heeft gezegd, ik heb de sleutels der hel en des doods. En dat is voor mij tot zaligheid geworden. Toen viel het zo vlak tussen God en mijn ziel. En ik zag een engel afkomende uit de hemel, hebbende de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, wat al geschreven staat in vers 20. Want de draak is de duivel. De oude slang, welke is de duivel en de satanas en bond hem 1000 jaren. Ja, en er zijn natuurlijk al bibliotheken vol van geschreven wat nou die 1000 jaren zijn. Namelijk 1000 jaar en altijd de tijd daarna, want die in de hemel met Christus regeert, wordt nimmer meer eruit geworpen, omdat de hemel eeuwigdurend is. En er staat hier geschreven in Openbaring 3 vers 12, die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijn gods, dat is de hemel, en hij zal niet meer daaruit gaan. Weet je, beter weten als God, Simons, Belder, jullie zijn maar clones in het koninkrijk van Satan. Allemaal andere leringen invoeren, dat is typisch het werk van valse leraars. En er staat in Gods woord, verzet de oude palen niet die de vaderen hebben gezet. En met de vaderen, daar worden de profeten mee bedoeld. Die hebben Gods woord opgetekend door de inspiratie van de Heilige Geest, ook de apostelen. Dus als je dat allemaal gaat veranderen, en dan geef je wel blijk dat je behoort tot het leger Simon de Tovenaars. Maar dat trapt het ware geloof niet in, nee. En de overige der doden werden niet wederlevend totdat de 1000 jaren geëindigd waren, want het komt een heerlijke tijd voor de kerk, maar dat moet niet aards ingevuld worden, dat doen die giliasten wel. En ook die gematigde giliasten, ik moet er allemaal niks van hebben, want dat is allemaal een vleeselijke invulling voor wat het werkelijk geestelijk betekent. Gods koninkrijk is een geestelijk koninkrijk. En dat blijft het. Christus komt niet weder op de aarde om in de tempel, een nieuw gebouwde tempel in het vleeselijke Jeruzalem, zitting te nemen. Nee, nee, nee. Dat zijn allemaal verzonnen fabels. Want ook dat vleeselijke Jeruzalem gaat eraan. Weet je wat Paulus daarvan zegt in Galaten 4? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon. En de dienstmaagd, dat is het vleeselijke Jeruzalem. Werp het uit. Want gij zijt verklaard en geschreven in dat geestelijke Jeruzalem, het welk is ons allermoeder. Dus als je dat allemaal gaat veranderen en gaat allemaal vervleeselijken, dan heb je ook de wandel naar het vlees en niet naar de geest. Want de geest die verzint zulke dingen niet. Nee. Maar de overige, dat zijn de onverzoende der doden werden niet wederlevend totdat de 1000 jaren geëindigd waren. En dit is de eerste opstanding. Dus er zit wel een tijd tussen. Eerst zal God zijn ware verzoende volk in de dag der opstanding aller dingen uit het graf roepen om met hem in de lucht verenigd te worden voor eeuwig en altoos. En de overige der dood, die kwamen niet uit hun graven totdat de 1000 jaren geëindigd waren. En deze is de eerste opstanding. En gaat daar nou niet curieuselijk mee aan de gang. Want daarmee verzwaar je oordeel. God heeft daar genoeg licht over gegeven. Wat het in wezen betekent. Wat het in wezen betekent. Ook die 1000 jaren moeten niet letterlijk worden genomen. Er zijn nog 7000 die de knie van Baal niet gebogen hebben. Nou, al waren het er maar 3. Dan is voor God dat die 7000. Al was maar 1 kind voor God, is voor God die 7000. Een schare die niemand tellen kan, dat zijn 2 of 3 in zijn naam vergaderd. Zo rekent God. Als er nou 1 dag bij hem gelijk staat als 1000 jaar en 1000 jaar is 1 dag, dan heeft de mens zich al door de eeuwen heen verrekend met die getallen die in de Bijbel staan opgetekend. Allemaal biblicistisch verstaan, komt toch niet uit. Komt toch echt niks van uit. Nee, een heerlijke kerkstaat, ja, zeker. Als het Rome geval is, wordt ook nog de uitverkoren Joden worden erbij gevoegd tot die kerk die zalig moet worden. Jazeker, een heerlijke kerkstaat, dat zal ik niet ontkennen. Maar die is wel hemelsel en niet aards. Ze worden aan deze zijde van het graf, komen ze tot bekering. En die 1000 jaren, dat behoort tot het eeuwige hemelleven. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Nee, en de tweede dood is de eeuwige dood. Als hij deel mag hebben in de eerste opstanding, dan heeft die tweede dood over je geen macht. Maar ze zullen priesters van God en Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. En er staat wel wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn. Maar denk er goed om, als je deel hebt aan de eerste opstanding. Dat is de eerste opstanding deelachtig is. Gelijk deze wijze van spreken ook genomen wordt in Johannes 13 vers 8. En meerdere plaatsen. Dat ziet op de opstanding der doden. De eerste opstanding. Daarover heeft de tweede dood geen macht. En wanneer de 1000 jaar, maar er zijn die verworpenen nog niet uit hun graf opgestaan. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, dan zullen die ook opstaan. En dan zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om die volken, die overigen nog te verleiden in de vier hoeken der aarde, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg welke getal is als het zand der zee. En dan moet je verder niet curieuselijk onderzoeken. Geloof en lelijk. Dan leggen toch alles in begrepen mensen. Een mens wil God maar ontleden. Maar God is onbegrijpelijk. Ja, zijn weg is in de zee. En zijn voetstappen worden niet bekend. Maar hij leidt zijn kudde ook nog in onze dagen. Gelijk als hij het volk Israël geleid heeft uit Egypteland. Als door de hand van Mozes en Aaron. Is je dat niet genoeg? We hebben vanmorgen gezongen. Dus ook dat versje van de Heere zelf heb ontvangen. Stil berust in zijn beleid van nu aan tot in eeuwigheid. Laat God het doen. God is machtig om zijn raad te ontwikkelen. Om zijn raad uit te voeren. Want hij heeft zijn raad gelegd in de handen van hem die te komen staat. En zijn raad zal gelukkiglijk voortgaan. Hij zal de dagen verlengen. De dagen verlengen om eruit verkoren wil. Hij zal ook de dagen verkorten gezien op het oordeel. Maar de dagen verlengen, dat betekent eeuwige heerlijkheid. Houd je bij het woord. En de geopenbaarde dingen zijn voor ons. En de verborgen dingen zijn voor de Heere. Hoewel de Heere dat het gordijn wel eens oplicht. Voor Daniel was dit allemaal nog verzegeld. Maar nu niet meer. Want het lam is gekomen. En hij heeft de zegelen weggenomen. De zegelen verbroken. Het boek geopend. En hier hebben we het voor ons. Wat genoemd wordt de openbaring van Johannes op Patmos. En dat God afrekent met al die vijanden, dat behoort tot de enige troost, heb ik al gezegd. Dat zal die grote dag zijn waar ze met Christus heersen, oordelen de 12 geslachten Israëls. Wat zal ons geworden, zegt Petrus? U is gezet om op 12 tronen te zitten, oordelen de 12 geslachten Israëls. Wist gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Wist gij niet dat de heiligen de engelen zullen oordelen? De gevallen engelen, denk erover. Dat die ook voor Gods rechterstoel komen te staan. Om finaal voor eeuwig verdoemd te worden. Dat wisten ze al, want de duivelen weten dat ze nooit meer zalig kunnen worden. Daarom sidderen ze. Ja. Maar ze geloven wel dat God God is. Dat wordt niet meer geloofd in onze dagen. Nee, door de enkeling. Want Jacob is zo dun geworden. Dat Jacob, wat nog overig is, dagelijks tot God roept om zijn wederkomst. Want gij hebt het toch gezegd, Heer, zie ik om haastelijk. En mijn loon zal met mij zijn om een iegelijk te vergelden nadat zijn werk zijn zal. Maar dit staat te wachten als jij niet bekeert. En de overigen werden gedood met het zwaard, degene die op het paard zat, het welk uit zijn mond ging. Want dat is het zwaard zijns woords. En dat is een zwaard dat scherper is dan een enig tweesnijdend scherp zwaard. Dus gedood met het zwaard van de ruiter op het witte paard, Christus, het welk uit zijn mond ging. want door zijn mond zal hij de heidenen slaan. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, dat is zijn woord, opdat hij daarmee de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. Want hij heeft de wijnpersbak getreden, hij heeft hem alleen getreden. En niemand van de volkeren was met hem. Daarom zal hij van God de Vader een naam ontvangen die boven alle namen staat. Want er is maar één naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. Dat is die naam, Koning der Koningen, Heere der Heren. Wie wil je nou dienen, kinderen? De Koning der Koningen, de Heere der Heren of de duivel? Je kent niet allebei. En een godsdienstig mens houdt allebei in de hand. God wat en de wereld wat. Maar als de liefde van deze wereld je hart hebt, dan is de liefde des vaders niet in je. Nee, dan heb je het uitgeroepen. Weg wereld, weg schattig. Je kunt het niet bevatten. Dan ga je de mens in deze wereld niet verachten. Nee, nee. En dan ga je God de eer geven. Ja? De Heere de eer. Want die hem zo toekomt en die hij zo waardig is. Hij heeft hem niet nodig om van mensen handen geëerd te worden. Want hij is te volzalig in zichzelf. Daarom, nogmaals, in vers 1 wordt niet een wens uitgesproken. Wij wensen de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht de Heere toe. Nee, hem is de zaligheid, de heerlijkheid en de eer en de kracht, zij de Heere onze God. Amen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Heer, dat dat alle dagen van ons leven in vervulling mag gaan. Ja, tot in de eeuwigheid. Want het zal klinken in die hemelse tempelzaal. Geloof zij God met diepst ontzag. O, daar zal geen pijn meer zijn, geen wening meer zijn, geen zonde meer zijn. Daar zult gij zijn, alles en in allen. Omdat nou uw koninkrijk nog mag worden uitgebreid. Dat mensen zich op de valreep van de tijd en de eeuwigheid zich zouden bekeren. Heden. Indien gij mijn stem dan hoort, zo verhard uw harten niet, maar laat u lijden, laat u met God verzoenen. O Heere, kom over en help ons. Sterk ons door uw genade, om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog zingen van dat zevende zangvers van Psalm 145. De Heere bewaart de ziel die hem bemint, maar hij verdelgt die hij godloos bevindt. Mijn blijde tong zal roemen in de Heer en alle vlees zal juichen tot Gods eer. Zevende zangvers op Psalm 145. Biddende harten de zegen des Heeren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.